In de Bijbel Open kunt u luisteren naar een serie bijbelstudies over het oudtestamentische boek Richteren. Inleider is dominee Peden Butter, predikant te Middelharnis. Vanavond in de eerste reeks, aflevering 13. Richteren 6, vers 36 tot 7, vers 8. Gideons geloof versterkt en beproefd. Richteren 6, vers 36. En Gideon zeide tot God: indien gij Israël door mijn hand zult verlossen, gelijk als gij gesproken hebt, zie, ik zal een wollen vlies op de vloer leggen. Indien er dauw op het vlies alleen zal zijn en droogte op de ganse aarde, zo zal ik weten dat gij Israël door mijn hand zult verlossen, gelijk als gij gesproken hebt. En het geschiedde zo. Want hij stond de andere dag vroeg op en drukte het vlies uit, en hij wrong de dauw uit het vlies een schaal vol water. En Gideon zei tot God: uw toorn ontsteken niet tegen mij dat ik alleen ditmaal spreek. Laat mij toch alleen ditmaal met het vlies beproeven. Er zij toch droogte op het vlies alleen, en op de ganse aarde zij dauw. En God deed zo in dezelfde nacht, want de droogte was op het vlies alleen, en op de ganse aarde was dauw. Toen stond Jerubabel. Herstel. Toen stond Jerubbaal, dat is Gideon, vroeg op, en al het volk dat met hem was. En zij legerde zich aan de fontein van Herod, dat hij het heerleger van de Midianieten had tegen het noorden, achter de heuvel Moreh in het dal. En de Heere zeide tot Gideon: het volk is te veel dat met u is, dan dat ik de Midianieten in hun hand zou geven, opdat zich Israël niet tegen mij beroemen, zeggende: mijn hand heeft mij verlost. Nu dan, roep nu uit voor de oren van het volk, zeggende: wie blode en versaagd is, die keren weer en spoeden zich naar het gebergte van Gilead. Toen keerde uit het volk weder 22.000, dat er 10.000 overbleven. En de Heere zei tot Gideon: nog is er te veel volk. Doe een afgaan naar het water, en ik zal u aldaar beproeven, en het zal geschieden van welke ik tot u zal zeggen: deze zal met u trekken, die zal met u trekken, maar al degene van welke ik zeg zal: deze zal niet met u trekken, die zal niet trekken. En hij deed het volk afgaan naar het water. Toen zeide de Heere tot Gideon: al wie met zijn tong uit het water zal lekken, gelijk als een hond zou lekken, die zult gij alleen stellen. Desgelijks al wie op zijn knieën zal bukken om te drinken. Toen was het getal van degene die met hun hand tot hun mond gelekt hadden 300 man. Maar alle overigen van het volk hadden op hun knieën gebukt om water te drinken. En de Heere zeide tot Gideon: door deze 300 mannen die gelekt hebben, zal ik uw lieden verlossen en de Midianieten in uw hand geven. Daarom laat al dat volk weggaan en ieder naar zijn plaats.
Er zijn er heel wat naar Gideon toegekomen die zich gewillig onder zijn bevelen hebben gesteld. In totaal 32.000 man. Zoals blijkt uit hoofdstuk 7, vers 3. Allemaal mannen die zich vrijwillig hebben gemeld. En ongetwijfeld is dat voor Gideon zeer bemoedigend geweest. Dat zouden we wel denken. Maar als hij er al zeer door bemoedigd was geweest, wat betekent het dan als we lezen dat Gideon nu weer om een teken gaat vragen? Ja, hij beschikt over een leger van 32.000 man. Dat is geen gering aantal. Maar de vijanden zijn wel veel en veel talrijker. Hun leger bestaat uit 135.000 manschappen. Vergelijk hoofdstuk 8, vers 12. Maar dat is geen verhouding. Zijn er dan niet meer in Israël die mee willen doen? Waarom zijn ze niet uit alle andere stammen gekomen? Hebben die geen moed? Blijven die liever thuis om de strijd aan anderen over te laten? Dat zoveel niet kwamen, is dat ook niet erg ontmoedigend? Zegt dat niet dat Gideons gezag lang niet overal wordt erkend? Maar zal het dan wel goed aflopen? Stel eens dat Gideon zich vergist heeft. De Heer had wel gezegd dat hij voor de overwinning zou zorgen, maar kan Gideon daar wel op aan? Zo ongeveer zal de redenering van Gideon geweest zijn. En ja, als een mens gaat redeneren en dan ook nog gaat rekenen, en als hij zijn manschappen dan ook nog eens wat van meer dichtbij gaat bekijken, komt hij dan ook niet tot de ontdekking dat er heel wat bij zijn die toch ook weer niet zo heel dapper en gemotiveerd zijn? Moet hij het hiermee dan doen tegen die overmachtige vijand? Gideon beseft heel goed dat in deze strijd het welzijn van het volk in de waagschaal ligt. En als er nou eens iets fout gaat? Bange vragen kwellen het hart van de door God aangewezen leider. De geest heeft hem wel aangetrokken. En toen is Gideon wel boven alle bezwaren uitgetild geweest. Gods beloften waren hem gedaan, daar had hij houvast aan gehad. Maar er zijn nog altijd bezwaren en die drukken hem. De twijfel slaat weer toe. Begrijpelijk toch? Een mens is maar een mens. Waar Gideon dan ook behoefte aan heeft, is dat de Heere zijn woord aan hem bevestigt. Hoe? Gideon vraagt om een teken. Hij deed dat al eens eerder en toen kreeg hij een teken. Nu vraagt hij er weer om. Zal de Heere nu weer naar hem horen? Ook dit verzoek van Gideon heeft men afgekeurd. Gideon had aan Gods woord genoeg moeten hebben, zo wordt dan gezegd. Het enige wat van hem verwacht werd, was dat hij de Heere op zijn woord zou geloven. Vragen om een teken is ongepast, omdat het van wantrouwen jegens de Heere getuigt. Ja, zo kunnen we inderdaad redeneren. Maar hebben we het geloof dan altijd voorhanden? En kunnen we erover beschikken op elk moment dat we erover zouden willen beschikken? Zal het geloof ook niet altijd onvolkomen en met zonde bevlekt zijn? Laten we eerlijk zijn, de Heere moet zijn woord iedere keer weer herhalen en bevestigen. Mogen wij dan ook om een teken vragen, net als Gideon deed? Laten we ons goed realiseren dat wij de hele Bijbel hebben. En wat dat betreft had Gideon maar een klein stukje van de Godsopenbaring. Ons heeft de Heere nog veel meer van zijn woord gegeven en we belijden dat al hetgeen de mens schuldig is te geloven om zalig te worden, daarin genoegzaam geleerd wordt. Dat moet ons voorzichtig maken met het vragen naar een teken. Wat wel mag, is nauwkeurig speuren naar alles wat een aanwijzing van de Heere zou kunnen zijn die past in het kader van het geloof in Gods voorzienigheid. En laten we maar stellen dat het vragen om een teken hooguit bij hoge uitzondering zou mogen en dan nog alleen in zaken die van het allergrootste gewicht zijn. Regel is dat we genoeg moeten hebben aan het woord. Maar het is niet verkeerd om de Heere te vragen dat hij zijn woord zal bevestigen. Het eerste teken waar Gideon om gevraagd heeft, heeft betrekking op een schapenvlies dat hij gedurende de nacht op de grond zal leggen. En zijn verzoek is dan of de Heere wil geven dat het vlies nat zal zijn van de dauw, terwijl de grond eromheen droog zal blijven. Aan dat verzoek van Gideon voldoet de Heere. Dat is niet minder dan een wonder. Normaal is heel de grond nat van de dauw. Dat het dit keer zo niet is, is zeer bijzonder. Duidelijk een werk van de Schepper. Is dit genoeg voor Gideon? Is hij nu overtuigd? Nee, nog niet. In grote eerbied vraagt hij aan de Heere of het de volgende nacht net andersom zal mogen gaan. Dat het vlies droog zal zijn en de hele omgeving nat. En weer geeft de Heere wat Gideon vraagt. Zo mogelijk een nog groter wonder, want zo'n vlies trekt normaal het vocht naar zich toe. Dit keer blijft het echter droog. Weer een bewijs dat de Heere gereed staat tot Gideons hulp. Hij houdt zijn woord dat hij op deze manier bevestigt tot ondersteuning van zijn geloof. Nu is het dan ook genoeg. Meer vraagt Gideon niet. Nu durft hij ertoe over te gaan om de strijd met de Midianieten aan te binden. Met dit leger van 32.000 man. Dat aantal is genoeg. Voordat we verder gaan, eerst nog even een andere vraag. Deze. Hebben deze tekenen nog een speciale symbolische betekenis? Daarover is in de literatuur heel wat te doen. Er zijn er die hier inderdaad iets meer in gezien hebben. Men heeft het vlies gezien als beeld van Israël en de omgeving als beeld van de heidenvolken. Eerst was het vlies nat en de omgeving droog. Dat laat men dan slaan op de oud-testamentische bedeling, toen Israël begiftigd was met Gods openbaring, terwijl de andere volkeren daarvan verstoken waren. In de tweede nacht werd de omgeving nat en bleef het vlies droog. Dat legt men dan uit in de zin dat door de verwerping van Christus door Israël dit volk verder verstoken blijft van Gods heil, terwijl het evangelie nu naar de heidenen is gegaan. Misschien dat u een dergelijke verklaring wel eens gehoord hebt. Mijns inziens is er echter in het geheel geen aanleiding om de gebeurtenissen met het vlies zo uit te leggen. Het is trouwens meer inlegkunde dan uitlegkunde. Trouwens, er is in het geheel geen grond om te beweren dat Israël van het woord van de Heere verstoken blijft. Het tegendeel is waar. Er komt nog een tijd dat het woord in Israël grote invloed zal blijken te hebben. Gideon is nu gereed voor de strijd. Hij vraagt niet verder om tekenen, maar hij brengt zijn leger in gereedheid bij de bron Harod. Hij zoekt de geschikte plek uit waar de slag geleverd kan worden, zorgt ervoor dat hij het leger van de Midianieten in het noorden heeft, dat lijkt hem het beste uitgangspunt voor de strijd. En het kan in dit verband ook niet zonder bedoeling zijn dat Gideon dit keer met zijn bijnaam genoemd wordt. In hoofdstuk 7, vers 1 heet hij Jerubbaal. En dat duidt erop dat het hier maar niet om een gewone strijd gaat, maar om een strijd met een geestelijke dimensie, een strijd tegen de zonde. En daarbij is het de dringende vraag: wie zal er God zijn in Israël, Yahweh of Baal? Alleen, in zo'n strijd gaat het niet om aantallen. Het moet dan ook duidelijk zijn dat er maar één ding belangrijk is, en dat is de vraag of de Heere met Israël is. Welnu, om dat nog eens heel duidelijk te benadrukken, oordeelt de Heere dat er voorafgaande aan de strijd eerst nog iets anders moet gebeuren. Hij heeft Gideons geloof bemoedigd en versterkt, maar nu gaat de Heere dat geloof van Gideon ook nog eens een keer beproeven. En dat doet hij op een nogal rigoureuze manier. Gideon beschikt over 32.000 manschappen. Tegenover de vijand is dat niet veel. Moet Gideon nu misschien eerst erop uit om nog meer mannen te recruteren? Nee, het tegenovergestelde gaat gebeuren. Dit leger zal worden uitgedund. God vindt het te groot. Te groot? Hoe kan dat? Moet Gideon dan een aantal van deze mannen gaan afdanken? En waarom? De Heere weet wat hij van mensen kan verwachten. Hij weet dat mensen bedreigd worden door het gevaar van zelfverheffing. Ze gaan nu slag leveren met de Midianieten, en die slag zullen ze winnen, en de vijanden worden verslagen, en iedereen zal er versteld van staan. Zo'n geweldige overmacht en dan toch verslagen. En wat gaat er dan gebeuren? Dan is de kans groot dat Gideons leger zich op eigen kracht gaat beroemen en dat de eer van de Heere verduisterd wordt. Mensen gaan dan met de eer strijken, en dat de Heere voor de overwinning heeft gezorgd wordt vergeten, terwijl het toch de bedoeling van Gods werken is dat hij alle eer zal ontvangen. En als mensen dan willen roemen, laten ze dan in de Heere roemen. Dus om Israël voor deze zonde te bewaren, gaat de Heere een deel van het leger ontslaan. Maar dat is intussen natuurlijk wel weer een zware geloofsbeproeving voor Gideon. Op bevel van de Heere moet Gideon de regel van Deuteronomium 20, vers 8 toepassen. Die regel luidt dat voorafgaande aan de strijd de vraag moet worden gesteld aan de manschappen: wie is de man die vreesachtig en week van hart is? Die ga heen en keren weder naar zijn huis, opdat het hart van zijn broeders niet smelten zoals zijn hart. Die vraag moet Gideon ook aan zijn mannen stellen, en hij doet dat. En wat is het resultaat? Dat er niet minder dan 22.000 aangeven dat ze liever naar huis willen gaan. Ze waren wel gekomen, maar dat was toch niet erg van harte gegaan. En nu ze geconfronteerd zijn met de machtige vijand, is hen de moed in de schoenen gezonken, en zo gaat 2/3 deel van het leger van Gideon naar huis. Onderschat dat niet. Gideon heeft er nu nog maar 10.000 over. En moet hij daarmee de strijd wagen? Begrijpt Gideon dit? is de Heere nu aan het afbreken wat hij eerst had opgebouwd? Hij gaf deze mannen toch allemaal aan Gideon? En moet Gideon ze nu allemaal afstaan? We zouden het kunnen begrijpen als we Gideon tegenwerpingen en bezwaren hoorden maken. Hierin kan hij toch onmogelijk met de Heere het eens zijn? En toch, we horen geen woord van protest. Gideon zwijgt. Is hij het dan echt met de Heere eens? Buigt hij onvoorwaardelijk voor de wil van hem die de eigenlijke aanvoerder in de strijd is? En toch is hiermee Gideons geloof nog niet voldoende beproefd. De Heere laat hem weten dat er nog te veel soldaten zijn. Dat getal van 10.000 is nog te hoog, veel te hoog. Gideon krijgt daarom een nieuwe opdracht, waarvan het resultaat opnieuw zal zijn dat het getal van het leger een stuk kleiner wordt. Hij moet al zijn mannen laten drinken uit de bron Harod. En dan moet hij goed letten op het verschil tussen de een en de ander. We zullen het ons wel zo ongeveer zo moeten voorstellen dat Gideon zijn mannen intussen in staat van paraatheid heeft gebracht. Elk ogenblik kan nu het bevel klinken dat ze moeten aanvallen. En nog één keer krijgen ze dan de gelegenheid om wat te drinken. Wie weet hoe lang het nog zal duren voordat ze weer zo'n kans krijgen. De meeste soldaten nemen er de tijd voor. Ze knielen neer en geknield scheppen ze water uit de bron of uit de beekjes die uit de bron wegvloeien. Ze doen dat op hun gemak, rustig. Misschien maken ze eerst nog wel een aantal onderdelen van hun wapenrusting los om zo gemakkelijker en geriefelijker te kunnen drinken. En intussen houden ze de omgeving niet in het oog. Ze vergeten alert te zijn. En als de vijand nu eens op dat moment zou aanvallen, dan zijn ze niet goed voorbereid. Er zijn ook anderen. Die gaan heel wat minder precies te werk. Hun eerste zorg is niet dat ze te drinken krijgen, maar hun eerste zorg is dat ze op hun hoede zullen blijven. Zelfs als ze een slok water nemen. Ze drinken dan ook haastig. Ze bukken even om water in hun handen te nemen en dat brengen ze snel aan hun mond. Dat water slurpen ze haastig op, zo ongeveer als een hond dat doet. Meer tijd gunnen ze zichzelf niet, want ze hebben maar één ding aan hun hoofd: de strijd die gevoerd moet worden. Van de eerste categorie zijn er 9700. Van de laatste niet meer dan 300. En die 300 moet Gideon dan bij zich houden. De rest moet hij afdanken. Die kunnen ook naar huis. Door hun gedrag bij het drinken hebben ze er blijk van gegeven toch minder geschikt te zijn voor de zware taak die hen wacht. Nee, ze zijn niet laf. Ze gingen niet weg toen al die vreesachtige mannen weggingen. Maar al zijn ze niet bang en al zijn ze niet laf, ze hebben te veel aandacht voor zichzelf en hun eigen gerief. Meer dan in de strijd des Heren gewenst is. Hun eigen belangen wegen hen te zwaar. En dat maakt hen ongeschikt voor de strijd. Vandaar dat ook zij kunnen worden weggezonden. En dus blijft Gideon over met een legertje van 300 man. Moet hij het daarmee doen? Is dat de wil van de Heere? Voorwaar, een zware beproeving. Te zwaar? Ach, de Heere weet wel wat hij doet. Hij is de auteur van Gideons geloof. Hij weet wat dat geloof kan hebben. En hij geeft Gideon genoeg ondersteuning in zijn geloof, zodat het niet bezwijkt. Gideon moet op deze manier leren wat de Heere al zijn volk wil leren, namelijk dat zijn kracht in hun zwakheid wordt volbracht. En zo horen we geen tegenwerpingen van Gideon. Hij buigt onder Gods wil. Dat kan hij ook. Want de Heere zegt heel nadrukkelijk dat hij door deze 300 verlossing zal geven. En nu ziet Gideon ook hoe hij de strijd moet gaan voeren. Verschillende van de soldaten hebben kruiken bij zich waar ze hun proviant in bewaren. En van diegenen die weggaan en weggegaan zijn, hebben er heel wat hun kruiken afgestaan. Er zijn ook heel wat mannen die trompetten bij zich hadden. En Gideon geeft opdracht dat al de achterblijvenden zo'n trompet zullen nemen. Zo zal hij de strijd gaan voeren, met deze 300 man. Maar vooral met de Heere, die zijn belofte heeft gegeven. Ik kom nog even terug op de schifting die plaatsvond in het leger. In die gebeurtenis ligt ook nog wel een les voor ons. Eerst vielen de vreesachtigen af. Eigenlijk waren dat maar meelopers. en daar is Gods zaak niet mee gediend. Vreesachtigen zijn de mensen die snel afhaken. Al zodra de tegenwind opsteekt, keren ze om. Ze zijn maar voor een tijd, tijdgelovigen. En daarom blijven vreesachtigen ook buiten het nieuwe Jeruzalem, zoals we lezen in Openbaring 21. Ze vallen af. Moeten we hen dan niet tegenhouden en hen bewaren voor afvallen? Ja, de Heere zegt, dwingt ze om in te gaan. Anderzijds stelt dezezelfde heiland ook een keer de vraag: wilt gij lieden ook niet heen gaan? Gods volk bestaat altijd nog uit vrijwilligers, niet uit geronselden. Niemand wordt gedwongen. Maar er vallen er nog meer af. Die zijn niet bang. En toch gebruikt de Heere ze niet. Wie zijn dat dan? Mensen die te veel aandacht aan zichzelf besteden. Hun harten zijn niet warm genoeg. Ze stellen te veel eisen en hebben te veel oog voor hun eigen behoeften. Ze willen wel van alles in Gods koninkrijk doen, maar op hun eigen manier. En hun eigen belangen moeten niet doorkruist worden. Ze geven zich wel aan de Heere, maar dat doen ze niet zonder enige reserve. Eigenlijk willen ze een weg die een beetje breder is dan de smalle weg, en een poort die een beetje ruimer is dan de enge poort. Wie zijn het dan die wel meedoen? Zij die zich restloos aan de Heere overgeven, die hun leven niet lief hebben tot de dood, die de hand aan de ploeg slaan en niet omzien naar hetgeen achter is. Zulke mensen heeft de zaak des Heeren nodig. En is God het niet waard dat we hem dienen en liefhebben met geheel ons hart en geheel onze ziel en al onze kracht?
Tot zover de Bijbel open. Dominee Peden Butter, predikant de Middelharnis, sprak in de serie over Richteren vanavond over hoofdstuk 6, vers 36 tot 7, vers 8. En volgende week hoopt hij deze serie te vervolgen met de Bijbelstudie over Richteren 7, de versen 9 tot 25.